schepper staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en warmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in de Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij Psalm 84, het vijfde en het zesde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik waar liever in mijn bondsgodswoning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdere vreugd in s boze tent. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet onthouden in nood, zelfs niet in den dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig, Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Het vijfde en zesde vers uit Psalm 84. luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Waarna we zingen het 10e vers uit Psalm 147. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Met u lezen wat we vinden in de eerste zendbrief van Paulus aan Korinthe, het 15e hoofdstuk, de eerste 10 versen. We noemen nu 1 Korinthe 15, van vers 1 tot en met 10. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondig heb. Het werk gij ook aangenomen hebt, in het werk gij ook staat. Door het werk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat ge te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien en daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het meer een deel nog over is, sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus. Daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Wat een voorrecht, geliefden, als we dat getuigen mogen, wat hier de apostel Paulus doet. We willen met u gaan overdenken in dit uur het 8e vers uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, het 8e vers. Waar Paulus zeer zeker met grote blijdschap zijn zielen schrijft. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. Laat u nu met elkaar de Heere bidden om de genade des Heiligen Geestes bij zijn woord. Er is in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, eeuwige al genoegzame en volzalige God, dat aan de morgen van deze uwe dag, de dag naar uw naam genoemd en aan uw dienst gewijd, elkander weder mogen ontmoeten aan deze plaats des gebeds, waar wij ons hebben geschaard om uw getuigenis, omdat we met elkander zouden luisteren naar datgene wat gij uit dat woord tot ons te zeggen hebt. Omdat uw woord is de spijze ten leven. Omdat uw woord is een lamp voor de voet en een licht op het pad dat het donker doet opklaren. Omdat uw woord is die gezegende hemelse manna door uw heilige geest aan de harten der gelovigen toegepast, hun geloof versterkt, de hoop verlevendigt en de liefde verdiept, waar het hart dat u kennen mag buiten deze spijze niet kan, Heer. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En u is dat woord een levend woord, als gij met uw heilige geest meekomt. En dan zal dat woord door uw geest zijn kracht doen. En daarom bidden wij u, Heere, wil ons de genadige bediening van uw heilige geest schenken in het prediken van dat woord en in het luisteren naar dat woord. Wil door uw lieve geest dat woord kracht vruchtig leven doen zijn. Dan is het toch als een scherp snijdend zwaard dat doorgaat tot verdeling der samenvoegselen, der ziel en des geestes, is dat woord die gezegende, zalige spijze, waarin de ziel zich verblijdt en waarin gij verheerlijkt wordt. Nu dan, heren, als wij u om die genade bidden, doen wij dit niet, pleiten dan op enige verdiensten of waardigheid onzerzijds. Want wie van ons, klein en groot, moet het dan niet belijden dat het aan onze zijden alles zo verbeurd en verzondigd ligt. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad, uit en van onszelf geen vruchten ooit kunnen dragend, Gode welbehagelijk en zielenzaligend. Heer, hoe doet het verstaan in de weg der zaligmakende ontdekking, wie en wat we door de zonde geworden zijn? Eens riep de apostel Paulus, ach, hij zal het gedaan hebben, met diepe schaamte zijns harten uit. Ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Hoe was hij er diep aan ontdekt, heren, dat hij in zichzelf een dode vrucht was, waard weggeworpen te worden voor uw heilig aangezicht. Want wat is een mens en wat is in hem te prijzen, dat gij hem kent, dat gij hem gunsten zou bewijzen, dat gij hem acht, o heren. Ach, dan is die mens in zichzelf niets anders waard dan weggestormd te worden voor uw heilig aangezicht, zo gij dan ook in het recht zou treden en gadeslaan de zonden en ongerechtigheden, wie van ons zou kunnen bestaan. Maar heren, daar is toch meer, daar is bij u vergeving, opdat gij geëerd en gediend en gevreesd en geliefd en geloofd zou worden. En u smeken wij u om die vergevende genade, om die barmhartigheid en goedertierenheid, geopenbaard in die gezegende Heer Jezus Christus, in die opgestane zaligmaker uit de doden, Heer, die de dood heeft verslonden tot overwinning, het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft, en die in zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid alles volbracht heeft, Heere, zodat gij nu met handhaving van uw recht ook ontijdig geborene toe kunt brengen. Heren, daar ligt nog weer de zalige ruimte voor een arm en verloren zondaar in zichzelf. En u smeken wij u, als we dit woord van de apostel willen gaan overdenken, wil gij het zelf verklaren voor het verstand en wil het maar toepassen aan ons aller hart. Het mocht eens vrucht dragen, ook voor onze jonge mensen, voor onze kinderen. Ach, de apostel heeft er smart van gehad, dat hij zeggen moest, ziende op de andere discipelen, die reeds lang waren toegebracht, ten laatste van allen. Heren, dat heeft hem altijd gesmart. En dat smart het hart nog, dat door de genade u mag kennen. De jaren die achter liggen, waarin men buiten u geleefd heeft, waarin men in zijn onbekeerde staat zichzelf nog diende en zichzelf zocht. Heren, ach, nooit worden zondaar of zondares te vroeg bekeerd. En nu mogen we het u toch bidden, gij die zulke rijke beloften ook voor onze kinderen en voor onze jongeren gegeven hebt. Ze verkeren nog onder uw woord, midden in de nood der tijden van afval en vervlakking, van zoveel godsdienst, lieve God, waar gij niet in zijt. O, getekend de tijd van uw koninkrijk, dat staat te komen. dan zal de godsdienst wel vermenigvuldigen. Satan zal ze alles samenbrengen. En ze zullen een eenheid vormen om het kleine kuddeke dat niet wenste te wijken van de eenvoudigheid der waarheid die naar de godzaligheid is, om die kerk als het ware weg te drukken. Maar hij had toch ook beloofd, en de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen, heren. Ge staat toch voor uw werk in, en zo bidden we u, breng er toe van onze jongeren, bewaar ze bij uw woord dat eeuwig zeker is en dat eenvoudige wijsheid leert. Heiligt het woord aan ons aller hart. Heer, het spreekt ons van de laatste ten laatste van allen. Ge hebt de moordenaar aan het kruis ter 11 uur nog bekeerd. Er mochten hier oude vandaag zijn, dat ze niet wanhopen. Maar mocht gij met het woord nog eens meekoken, schiet nog eens een pijl van uw goddelijke pijlkoker die treft tussen gesp en pantsier. Heer, al staan we dan vlak voor de valreep der eeuwigheid, kan het nog. God van alle genade, verheerlijkt, vrije genade in het midden van ons, opdat uw naam mag worden verheerlijkt, uw koninkrijk mag worden uitgebreid, zondaren tot u bekeerd, trein des Satans mag worden verstoerd. Gedenk aan al onze zieken, thuis of in het ziekenhuis, we dragen ze al aan u op, en wij smeken u, wees gij hem nog uit ontferming een genezend God, naar lichaam en naar ziel, heren. Gedenk aan alle die naar ons luisteren. Wil ook voor hen met het woord meekomen. Ze aan dat woord binden. Zegen hem en ons. Heren, wat zou het groot zijn. En nu mogen we toch weten dat het niet te groot voor u is om er uit genade te schenken, als we vanmorgen eens naast de apostel mochten gaan staan en zeggen: Paulus, dat zijt ge niet alleen. Ten laatste van allen is u ook van mij, als van een ontijdig geboorne, gezien. U, Heere Jezus, zien met het oog des geloofs, is leven en behoudenis. Ach, werkt het, schenk het, uit soevereine genade, in de verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden, in het bloed des lams, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Wees met al uw knechten, waar ze uw woord uitdragen. Gedenk uw volk over de lengte en breedte der aarde naar uw vrijmachtig welbehagen. Wil alle arbeid in uw koninkrijk nog genadiglijk zegenen. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden. Gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. En vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den bozen, opdat uw naam worden verheerlijkt en geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Zie, geliefden, in dit 15e hoofdstuk, in de brief aan Korinthe, mag de apostel roemen in de genade weldaad des Heren, die getoond en geopenbaard is in de opstanding van de Heere Jezus Christus. Hoe roemt hij in dit hoofdstuk in de gezegende vruchten die daar nu zijn voor Gods kerk, waar Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Die gezegende borg is toch met de zonde der zijnen het graf ingegaan. Want de bezoldiging der zonde is de dood. En daarin dat graf heeft die gezegende Heer Jezus Christus al de zonde der zijnen voor eeuwig begraven. Hij staat dan ook op uit de dood, door de Vader gerechtvaardigd, wordt dan in hem heel Gods kerk gerechtvaardigd. Vrijgesproken van schuld en straf, want de schuld is betaald, die is de straf gedragen, ook door die borg is God bevredigd en is er nu een ruime weg waarin de Heere verheerlijkt is en waarin zondaren kunnen zalig worden. Waren Christus niet opgewekt uit de doden, zo zegt de apostel, dan waart ge nog in uw zonde. En wie nog in zijn zonde is, wat is er voor een mens? Wie nog in zijn zonde is, is dus een voor God verwerpelijk mens. Want God kan er de zonde niet van doen hebben. Hij is een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie de zondaar van nature niet wonen kan. Maar nu dat werk van die gezegende Christus, hij heeft die zonde weggedaan. Gods deugden zijn verheerlijkt. En u heeft de kerk in de opstanding van Christus het leven, het eeuwige, zalige leven in hem. Dat geldt nu voor al degenen die deze zaligmaker mogen zien. Hoe roemt de apostel daarin? Ach, als u dit hoofdstuk eens nauwkeurig leest, dan merkt u dat Paulus verschillende personen opnoemt die de opgestane zaligmaker hebben gezien. En dat is alles groot, natuurlijk. Wie zou er zich niet in verheugen en verblijden? Maar het allergrootste voor Paulus is toch dat hij zeggen mag, tenslotte, ten laatste van allen, was wel laat, maar niet te laat, is hij ook van mij gezien, als ontijdig geboren. En de evangeliën en de vergelijking met dit 15e hoofdstuk uit de brief van Paulus aan Korinthe blijkt dat de Heer Jezus na zijn opstanding 11 maal verschenen is. Hij is verschenen eerst aan Maria Magdalena. Toen heeft hij zich geopenbaard aan de vrouwen. Daarna verscheen hij aan Simon Petrus. En toen is hij de Emmausgangers tegemoet gewandeld op de weg naar Emmaus. Aan de avond van de dag horen we uit de mond van de discipelen dat ook zij hem hebben gezien. 8 dagen later verschijnt hij weer in de kring van de discipelen en dan is ook Thomas in het midden van hen. Hij heeft zich geopenbaard aan 7 discipelen aan de zee van Tiberias. Hij heeft zich geopenbaard aan de 11 discipelen daar ergens op een berg in Galilea. En nu weten we uit 1 Korinthe 15 van de apostel Paulus dat de opgestane zaligmaker ook verschenen is aan meer dan 500 broederen op eenmaal. En zo schrijft Paulus, hij is ook verschenen aan Jacobus, de broeder des Heeren. En ten laatste van allen is hij toch ook van mij gezien als van een ontijdig geboren. We gaan dit woord met u overdenken. Als van een ontijdig geborene gezien. Weet u, hierin beluisteren we ten eerste een toon van vreugde. Wat is het voor de apostel een zielenvreugde geweest dat hij schrijven kon. Hij is van o zoveel gezien, maar hij is ook van mij gezien. Wat een zaligheid is dat, geliefde. We beluisteren hier dus eerst een toon van vreugde. Dan beluisteren we in dit woord toch ook een toon van smart. Ten laatste van allen. Hij was nog een vijand toen de andere Jezus al preekte. Ten laatste van allen. Daar heeft hij smart over gehad, zijn leven lang. In de derde plaats beluisteren we hier in dit woord een toon van schaamte. Hij is van mij gezien als van een ontijdig geborene. Het is geen vleiende tekening die de apostel van zichzelf geeft. Maar tenslotte beluisteren we hier ook een toon van dankbaarheid. Ten laatste van allen is hij ook van mij gezien als de opgestane zaligmaker in wien alle leven is door tijd en eeuwigheid. We beluisteren dus in dit woord een toon van vreugde, een toon van smart, een toon van schaamte en een toon van dankbaarheid. Behagen het de Heere dit woord door zijn Heilige Geest voor uw verstand te verklaren, aan uw hart toe te passen. Wat zou het nu een wonder wezen als ge eens getuigen mocht straks, ook van mij gezien. Maar daar gaat het om. Het is alles groot, maar het grootste is ook van mij gezien. De Heere geven dit uit genade. We zingen eerst uit de 85ste psalm, het eerste en het derde vers. Intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is vandaag een extra collecte voor de kerk. We zingen psalm 85, het eerste en het derde vers.
Oh.
En ten laatste van allen, is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Zie, geliefde, hierin beluisteren we allereerst een toon van vreugde. O, ik kan mij zo voorstellen met welke blijde zielenvreugd de apostel Paulus, de grote heidenapostel, dit vers heeft neergeschreven. Ten laatste van allen is hij toch ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Zeker ook de andere vertoningen van de opgestane zaligmaker was voor hem verblijdend en vertroostend. Als hij zijn mededisciplen hoorde vertellen van het zalige genot dat zij gesmaakt hadden toen ze daar hun dierbare zaligmaker uit de dood verrezen weer mochten aanschouwen en enkele ogenblikken in zijn zalige tegenwoordigheid mochten verkeren, dan was de apostel Paulus ook enkel oor en deelde ook zijn hart in de vreugde huns harten. Maar toch, hoe groot de vreugde en de blijdschap voor hem was, die hij smaakte in de gesprekken met de andere discipelen over de opgestane zaligmaker. Zaliger, vreugdevoller was voor hem het terugdenken aan dat ontzaglijke, maar toch ook zo wonderzalige ogenblik toen die opgestane zaligmaker ook aan hemzelf verschenen was op de weg naar Damascus. Het was nu reeds ruim 20 jaar geleden dat de Heer Jezus hem op de weg naar Damascus het halt had toegeroepen. Maar dat machtige feit, die wonderzovolle verschijning van die opgestane zaligmaker aan hem, kon hij nooit vergeten. En als hij hier nu zijn brief schrijft aan de gemeente van Korinthe, o, dan leeft het als het ware opnieuw weer voor zijn ziel dat wondere gebeuren dat hij, die opgestane zaligmaker, had ontmoet en die gezegende Christus zich in zijn eeuwige liefde aan hem had weggeschonken. O, hoe herinnert hij het zich alles nog levendig, alsof het gisteren pas gebeurd was. Nog ziet hij zich in den geest, in zijn onwetendheid en in zijn blindheid, in de hardheid en in de vijandschap van zijn hart. Och, nog ziet hij zichzelf gaan daar. De blazende dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. En menende Gode een dienst te doen. Hoe heeft hij die gemeente te Jeruzalem vervolgd, ten dode toe. En in zijn blindheid en in zijn dwaasheid verzocht hij zelfs van het Sanhedrin brieven om te mogen gaan naar Damascus. En ook daar in Damascus de christenen te binden, over te leveren in de gevangenis en ze te drijven in de dood. Nog ziet hij als in den geest, al is het ruim 20 jaar geleden, zich nog optrekken daar op de weg naar Damascus, omringd door zijn mannen, om zijn helse voornemen ten uitvoer te leggen. En als hij eraan denkt, hoe zou het ook anders kunnen? Een blos van schaamte komt nog op zijn aangezicht. Zijn ogen worden vochtig en tranen van berouw vloeien langs zijn wangen. En dan kan hij het niet laten om zijn knieën te buigen en te bidden. O God, wees me zondaar genadig. Zijn hart stond. stond als in vlam om te vernielen Christus en zijn kerk. Zijn hart werd verteerd van bloeddorst naar de slachtschapen Christi. Tot God kwam. En God sprak tot hiertoe. En niet verder. Dan is het uit ook. Dan is het klaar. En hem omscheen snelk een licht van de hemel. En dan valt hij gebroken ter aarde. Verblind door het hemelse licht dat hem omstraalde. En het is alsof hij nog die stem hoort. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En gebroken en verslagen had hij gevraagd. Wie zijt gij, Heere? En daar kwam het antwoord van den hemel. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. En in uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. O, hoe indrukwekkend en hoe vreselijk was die verschijning van de opgestane zaligmaker aan Christus, aan Paulus. Maar toch ook, hoe heerlijk, hoe vertroostend en hoe zalig was die verschijning van de Christus aan Paulus. Weet, geliefden, zo kan het nog wel eens zijn. Als God in Christus zich openbaart aan een zondaar, dan kan de Heere soms doen ongedacht, krachtdadig, plotseling. Wordt dan zulk een ziel gesteld voor de heiligheid en de rechtvaardigheid en de majesteit Gods. Dan vreest die zondaar zo plotseling voor een rechtvaardig God gesteld, dat het een omkomen zal zijn. Maar dat is nooit het laatste van Gods werk. Als God de storm der ontdekking in het hart ontketent, zal hij op zijn tijd ook die storm doen bedaren. En zal hij schenken het zuizen van de zachte stilte van het werk des geestes in dat hart. En zal de Heere in dat hart zo plotseling gesteld voor zijn rijheid. Weet mij, want ik verga. Ook in dat hart de vlam der goddelijke liefde doen ontsteken, geliefde. Zitten ze hier die dit door genade mogen kennen? Let er eens op, dan ziet ge dit ook in het leven van de apostel Paulus. Verpletterend en vol majesteit verscheen de opgestane zaligmaker hem daar op de weg naar Damascus om die eigengerechtige, hoogmoedige, vijandige Paulus neer te storten in het stof der aarde. Toen verscheen Christus verpletterend vol van majesteit. Maar diezelfde gezegende Christus heeft zich aan hem vertroostend en verkwikkend en bemoedigend en onderwijzend geopenbaard daar in het huis van Judas in de straat genaamd de Rechte om hem weder op te richten. Toen vielen de schellen van zijn ogen. Toen werd hij niet alleen van zijn natuurlijke blindheid, maar hij werd ook van zijn geestelijke blindheid genezen. Toen, let er eens op, daar komt Ananias binnen. En die legt zijn hand op. Saul. Broeder. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Saul. Broeder. Deze vijand. Deze vervolger. Deze hater. Saul. Broeder. Wat gebeurt daar? Op datzelfde ogenblik wordt deze Saulus van Tarsus door God de Heilige Geest zelf ingelijfd in het huisgezin van Christus. Zo zijt ge niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Broeder, de Heer heeft me tot u gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, omdat gij wederziende zoudt worden en vervuld worden met de Heilige Geest. En toen werd deze Saulus met de Heilige Geest vervuld. En wat is dat? Denk nog eens aan wat we altijd op Pinksteren zeggen. Toen kreeg Paulus ook het Pinksterfeest te beleven. Hij had Pasen, Hemelvaart, Pinksteren tegelijk. Vervuld met de Heilige Geest. Wel, dat is dit. Dan wordt zo'n hart vol van God. Want die Heilige Geest brengt de Christus mee. En die Christus openbaart God de Vader. En zo wordt door de Heilige Geest dat hart vol van God. Welk een blijdschap. Welk een vreugde. Twijfelt ge er nu nog aan dat die apostel Paulus, als hij dit hier neerschrijft, en ten laatste van allen is hij ook van mij gezien, dat hij dit gedaan heeft met vreugde zijner zielen. Ja, dat Christus gezien was van Cephas, dat is Petrus. Dat hij gezien was van de 12. Dat hij gezien was van 500 broederen op eenmaal. Dat hij gezien was van Jacobus, de broeder des Heren. Dat was alles heerlijk en rijk. Maar het zaligste en het meest vreugdevolle, ten laatste van allen, is hij ook van mij, als van een ontijdig geboorte, gezien. Zo beluisterde me een toon van vreugde. Maar we beluisteren hier toch ook een toon van smart. Ja, oh, dat kan ook al niet anders. Ja, dat hart van een kind van God, hè, dat kan soms zo wonderlijk zijn. Daar kan soms alles tegelijk in omgaan. Vreugde, hartelijke blijdschap, er kan tegelijkertijd smart en droefenis wezen. Zo was u ook bij die apostel Paulus. We beluisteren toch ook een toon van smart. Ten laatste van allen is hij ook van mij gezien. Oh, wat had Paulus, de Heere Jezus, lang gehoond. Wat had hij hem zoeken te doden in zijn lichaam, toen hij de gemeente des Heren vervolgde ten bloede toe. Paulus, wat heeft hij de Heer Jezus lang tegengestaan? Zeker, ten dele heeft dit in zijn onwetendheid gedaan, maar hij was toch ten volle verantwoordelijk voor zijn vijandschap tegen God en tegen zijn gezalfde. En wie die God vreest, kan het zich vergeven dat hij de Heere zo lang heeft tegengestaan, dat hij het evangelie des zoons ongehoorzaam is geweest. Wat hebben ze de Heere vaak smart gedaan en die oren heeft. Die horen nu. Wat hebben ze de heren vaak smart aangedaan. Door hun blindheid, onwetendheid, dwaasheid in de weg van vrije genade. O, in die weg der ontdekkende genade, dan is de ziel vaak zo blind nog voor vrije genade. En weet u, hij is meestal zelf de grootste vijand van zijn zaligheid, zonder dat hij beseft. Wat kan het hart vaak de Heer tegenstaan met, wonderlijk, en toch wenste ik, ach dat er velen hier zo zaten vanmorgen, kan dat hart de Heer soms tegenstaan met haar tranen, met haar gebeden, met haar indrukken, met haar liefelijke ervaringen. De Heer tegen te staan, als dat hart nog maar altijd, en dat is nog eens haar onwetendheid in een weg van vrije genade, dat hart nog zo dikwijls buiten de Heere Jezus om wil zalig worden. Begrijp je dit? Dit is toch, hoop ik, God geven het niet Spaans voor u. Wat moet de Heer altijd weer door dat ontdekkende licht des geestes er dat hart maar aan ontdekken. O, wat zijn we dikwijls nog eens bezig. En wat is dat anders dan de Heere tegenstaan, waardoor de ziel later, als het licht erover opgaat, tranen der zielen stort. Heer, wat was ik nog dwaas? Wat was ik nog altijd bezig om ongedacht te proberen om door de werken der wet zalig te worden en u te leren uit vrije genade? Zijt ge er al aan ontdekt? Zijt ge er al recht, geliefde, aan ontgrond? Weet, als God een zondaar laat vallen, het zij dat de Heer hem roept midden uit de wereld, midden uit de tenten der ijdelheid, of dat God de zondaar laat vallen die leeft in uitwendige godsdienst en in een leven van eigen gerechtigheid, maar als God een zondaar laat vallen, laat ik het zo zeggen, opdat u me toch verstaan mag, als God door zijn woord en geest roept die zondaar toe, tot hiertoe, dan verschijnt die zondaar voor die heilige, rechtvaardige, majesteitelijke God als een vroom mens, vriendin, hè? Of mijn vriend. Dan verschijnt hij voor die rechtvaardigheid Gods als een goddeloos mens. En dan smelt al het onze weg als sneeuw voor de zon, als was voor het vuur, tegenover die majesteitelijke, rechtvaardige God. Sta dan die mens gans schuldig en meelaats van de hoofdschedel tot aan de voetzool toe. Dan moet die mens zijn vonnis aanvaarden. Dan leert hij zichzelf kennen als een overtreder van al Gods heilige geboden, geen derzelfde gehouden hebbende. Dan moet hij zichzelf alleen maar aanklagen. Leert hij wel, ik heb meer zonde meegebracht in de wieg dan dat ik ooit aan dadelijke zonde kan doen. En dan is het uit. Daar moet die ontdekte zondaar voor God vallen. Daar valt hij
aan Gods kant. En moet in Gods recht en oordeel billijken. Kerken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis handrechtvaardig. Als een rechter een vonnis zal vellen, wat doet hij dan? Dat weet u toch allemaal, dat weet jong en oud. Als de rechter de vonnis moet vellen, dan vraagt hij eerst nog aan de gedaagde, aan die beklaagde, of hij soms nog iets te zeggen heeft. Dan gebeurt het nogal eens dat als dan zo'n beklaagde het laatste woord krijgt, dat hij nog allerlei verontschuldigingen zoekt. Of hij wijst op zijn gezin of op zijn toekomst. En dan vraagt hij om een milde straf. Het gebeurt soms ook dat zulk een beklaagde niets meer te zeggen heeft. En dat ook zijn advocaat maar een heel zwak pleidooi houdt. Omdat er feitelijk voor die beklaagde niet te pleiten valt. Wel nu, als de zondaar gedaagd in de vierschaar van het goddelijke gericht voor die rechter staat, dan heeft hij dan nog het laatste woord? Is er dan nog iets te zeggen? Let op Jozua, die hoge priester, als hij staat voor die troon van God met zijn vuile klederen, zijn consciëntie klaagt hem aan. De Satan beschuldigt hem. De wet veroordeelt hem. Hij staat met vuile kleder. Hij is het oordeel waardig. Wat lezen we dan van deze Jozua? Hij zwijgt. Want hij heeft niets in te brengen tegen dat goddelijk gericht. Zo gaat het nu in die weg der ontdekking, als die volzalige God zich gaat openbaren. Maar weet, geliefde, dan wordt niet alleen onze schande openbaar, maar ook Jezus ere. Want weet, dan behoeft die gezegende, allerbeminnelijkste en allerdierbaarste middelaar, de Heere Jezus, voor zulke bankroetier en voor zulke die naar het recht veroordeeld moet worden, geen zwak pleidooi te houden. En als dan die gezegende Christus zich openbaart in dat onder het recht veroordeelde hart, want zo schenkt Christus zichzelf weg, hoor. Altijd in het recht. Bedenken we dit wel, geliefden. Dan die Christus, die hemelse advocaat, gaat pleiten. Nog eens. Dan wijst hij niet op iets dat in of aan die gedaagde en geklaagde is. Wel, nee. Maar deze hemelse advocaat, hij beroept zich op Gods vrijmachtige, soevereine, blanke, verkiezende liefde. Op zijn blanke, soevereine genade, geopenbaard en verklaard in zijn borghanden en in zijn met doornen gekroonde hoofd. Als dan die advocaat met zijn werk staat voor die hemelse rechter en zijn bloed opweegt in de weegschalen van dat goddelijke recht, en als dan in die ziel beluisterd wordt, het is volbracht. Dan is het hemelmuziek. De dood verdient. Dat heeft dat hart aanvaard. Heb u het ook al mogen doen? Nee, ik bidde het u om het heil van uw ziel. Stap daar nu niet overheen. Dit is nu niet voor uw buurman of voor uw buurvrouw, voor u strikt persoonlijk. Heb je wel eens ooit voor een rechtvaardig God uw vonnis leren aanvaarden? Zo'n voorrecht. Wat we dan worden? Slechts verloren zondaren in onszelf. En dat is nu het eeuwige wonder. Die worden opgeruimd. Voor de zulke treedt die opgestane zaligmaker in het gericht. Want voor de zulke heeft die opgestane zaligmaker alles gedaan wat er bij God te doen was, opdat verloren zondaren zouden worden gered en gezaligd tot in der eeuwen eeuwigheid. Wel gelukzalig dan ook het hart dat het zeggen mag, al is het met een toon van smart. De Heere zo lang tegengestaan, want u weet het of. Ik denk aan de kinderen, nietwaar? Het is heus nog maar een enkel jaar geleden dat ik nog eens zo'n jongetje van 8 jaar ontmoet. Maar dat jongske van 8 jaar kon toch zo rustig en kinderlijk zeggen dat de Heere Jezus hem lief had. En nu had hij die Heere Jezus zo hartelijk lief. En dat uit een kindermond. Ja. En weet je wat dat eenvoudige jongetje zei? 8 jaar. Ja, hij heeft nog een paar jaar geleefd. Hij zei, oh, had ik nog maar eerder de Heere Jezus lief gehad. Dat is in elk hart. Of God je bekeert als je 80 jaar bent, of dat hij je bekeert als je 10 bent. Kom kinderen, het kan. Jonge mensen, het kan. Och, bedenk het toch. Het ligt nooit aan de Heeren als je verloren gaat. Dat ligt allemaal aan jezelf. Want bij de Heeren is zo'n zalige ruimte in het werk van die opgestane zaligmaker. Mocht je hem eens te voet vallen en zeggen, dierbare Christus, openbaar je ook in mijn hart. Dat heeft de Heer wel bij Paulus gedaan, die grote vijand en vervolger. Maar mocht die getuigen, mij is barmhartigheid geschied. Ja, en dan is er toch altijd smart over de jaren die je onbekeerd buiten God geleefd hebt. Van steen, kom, heeft de Heer jullie's hart wel eens ingewonnen met zijn eeuwige, vrijmachtige, soevereine, verkiezende liefde? Wel, dan zegt dat hart wel, lieve God, had het nog maar veel eerder gedaan. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen en klagen. Ten laatste van allen, ja, wel laat, maar toch niet te laat. En zo gaan we nu ook beluisteren. Een toon van schaamte. Als Paulus hier schrijft. En ten laatste van allen is hij ook van mij gezien. Een toon van schaamte. Als hij daar schrijven moet. Hij is van mij gezien als van een ontijdig geborene. Ja. Wat is dat? Van een ontijdig geborene gezien. En wil daar Paulus nu mee zeggen dat hij geestelijk een ontijdig geborene was? Nee, natuurlijk niet, volstrekt niet. Daar bedoelt Paulus dit mee. Als hij schrijft van een ontijdig geborene, dat hij in zijn natuur staat. En toen hij daar ging, op de weg naar Damascus, met dat hart vol van vijandschap tegen Christus en zijn kerk, dat hij toen was in zijn natuurlijk vleeselijk bestaan als een ontijdig geborene. Dit moeten we dus goed verstaan, want dikwijls wordt dit woord helemaal verkeerd uitgelegd. Dan meent men dat Paulus nu was een ontijdig geborene in het geestelijke, in het koninkrijk Gods. Wel nee, wel nee. Zeg, in dat opzicht kan er nooit geen ontijdig geborene zijn, in geestelijk opzicht. Wel nee, waarom niet? Waarom kan dat niet? Wel, omdat de Heer al van eeuwigheid af de zijne kent, dat uur der minne waarin een ziel wordt toegebracht, dat is God van eeuwigheid bekend. Dat doet God geen minuut later en geen minuut eerder. Er kan dus ten opzichte van het geboren worden in het koninkrijk Gods nooit van ontijdig sprake zijn. Dat zou toch zo laat zijn? Denk bijvoorbeeld aan die moordenaar aan het kruis. Die is ter 11 uur nog toegebracht. Maar hij was toch niet een ontijdig geborene in dat eeuwige geestelijke leven? Wel nee. Daar op dat plekje, had God het bepaald, zou die man worden toegebracht. Daarom als Paulus hier spreekt van ontijdig geborene, bedoelt hij dus niet dat hij geestelijk ontijdig geboren is in een koninkrijk Gods. Alleen, een ontijdig geborene was hij in zijn natuurlijk, vleeselijk bestaan. Toen was hij als een ontijdig geborene. Wat is dat? U weet dat toch? Ontijdig geboren, dat is een doodgeboren vrucht die in staat van ontbinding verkeert. De profeet getuigt ergens, laat hem heen gaan als een smeltende slak, laat ze als eener vrouwen misdracht de zon niet aanschouwen. Dat is een ontijdig geborene. Dit is dus geen vleiende tekening die de apostel Paulus van zichzelf geeft. Vindt ge dat beeld, geliefde, dat beeld van de apostel, niet wat beneden uw waardigheid? Is het nu feitelijk wel zo erg met ons? Maar hebt ge dan wel ooit uw beeld gezien in de spiegel van Gods wet? Want als God u laat blikken in die spiegel van zijn heilige wet, dan leert u zo kennen. Dat is ieder mens dan in wezen van nature een ontijdig geboren, doodgeboren vrucht. Dat wil zeggen, dan is die mens in zichzelf een mens die waard is weggeworpen te worden voor Gods heilig aangezicht. Heb je het ooit leren kennen? Ik weet het wel, het is geen vleiende tekening. Daarom noemde ik het ook een toon van schaamte. O God, waard weggeworpen te worden. Een dood geboren vrucht. Een schepsel die nooit enige vrucht God welbehagelijk dragen kan. En toch gelukkig als een mens daaraan u maar recht ontdekt mag worden, die zichzelf zo leert kennen. Een ontijdig geborene, een mens des doodswaardig weggedaan te worden. Zeg, dat heeft Paulus geleerd. Weet je waar zo? Dat heeft Paulus geleerd die 3 dagen... daar in dat huis van Judas in de straat de rechte te Damascus. Toen hij niet zag en niet at en niet dronk. Hoe is hij daar Hoe heeft hij zich daar leren zien, o God, een ontijdig geboren, een schepsel in staat van ontbinding, dat wil zeggen, o God, van mij in der eeuwigheid geen vruchten meer, des doods waardig, waardig voor eeuwig weggedaan te worden. Is nu gelukkig. Want de versmaadheid dergenen die God smaden, is op Jezus gevallen. En daarom kan die verheerlijkte Christus, de zulke, zaligmakend verschijnen. En al was hij dan een ontijdig geboren, dat stond de Christus niet in de weg. En aan die ontijdig geboren, aan die doodgeboren vrucht, openbaar de levende Christus. En er komt ook dat leven in die ontijdig geboren, van dood levend gemaakt, van een hater een vriend, van een vervolger een volger, een liefhebber van God en Christus. Wat is het geweest, ten laatste van al, als van een ontijdig geboren, is hij ook van mij gezien. Nu wijst het in de tweede plaats, dit woord ontijdig geborene, ook op het onvoorbereide, op het plotselinge, op het ongedachte van de openbaring van Christus en deze Paulus. En in dat opzicht was hij ook als een ontijdig geworden. Het ging als de bliksem zo snel. God greep in. Christus spreekt de opgestane zaligmaker vanuit den hemel. En dan ligt hij. Door God in Christus gearresteerd. Een gevangene van de Heere Jezus, die zijn banden nooit meer losgemaakt heeft. Want hij arresteert met banden van eeuwige liefde en onveranderlijke kracht. Dat ongedacht, ontijdig geboren. Het zie dus op dat zo plotseling. Want Paulus heeft niet gekend wat de meeste kennen. Die de Heere leren vrezen. De Heere leidt gewoonlijk langs toeleidende wegen. Allengskens leidt de Heere de meeste zielen tot het licht der opstanding in Christus. Zo gaat het veelal. Maar dat plotselinge. In de bekering van Paulus, daarin is hij slechts een enkele ten voorbeeld. Dat zijn er maar enkele. Dat zijn meest niet de minste in het koninkrijk. Dat zijn meest heldere brieven. Niet geschreven met pen en inkt, maar door de Heilige Geest. Dat zijn vaak brieven, klaar, kort en af. Ook een wel, hè? Maar nog eens, in dat opzicht is Paulus maar het voorbeeld van heel enkelen. Gods meeste weg, Gods meest eenvoudige weg, is in het allengskens toebrengen en onderwijzen. Dus dat ontijdig geborene wil dus ook zeggen op dat zo onverwachte geliefde. En toch, van Paulus geldt het toch ook nog in bijzondere zin, dat hij onverwacht is toegebracht. Als een ontijdig geborene. Terwijl de andere discipelen al jarenlang de Heere Jezus, de Meester, mochten kennen, in hem geloven. De meeste discipelen de naam van die zaligmaker mochten uitdragen. Jezus Christus en dien gekruisigd. Daar ging die Paulus nog als een vijand de weg op. een hater van Jezus, van zijn volk en van zijn kerk. Ja, als je eraan denkt, hoe Petrus, Petrus, wat mocht jij al lang een preek. Jacobus, och, hij is gedood met het zwaard. Ja. Als hij denkt aan de anderen, zij mochten hem al preken, die beminnelijke, gezegende zaligmaker. En hij, oh, dan schaamt hij zich weer. Als een ontijdig geborene, wat heb ik het lang volgehouden. Hij wilde niet dat koning Jezus koning over hem zou zijn. Maar God was de sterkste. En het was uit. Al was het dan laat. Al was het dan als een ontijdig geborene. Maar hij is ook van mij gezien. Van mij gezien, geliefde. Het heeft wel lang geduurd, maar het is toch gebeurd. Hier ligt zulk een klare roepstem. Ik denk aan alle jonge mensen, u daar op de gaanderij. Hè? We luisteren natuurlijk daar altijd op die gaanderij. Dat we zelfs ouderen niet hinderen in het luisteren. Want al zien wij het niet, de Heere ziet het wel. En daar is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Maar jonge mensen boven of beneden of kinderen. Paulus roept het vanmorgen je als het ware toe. Zoekt vroeg de Heere te kennen. Opdat de smart niet in je leven komt. Zo lang onbekeerd buiten God geleefd hebt. Zijn we nou al bekeerd? Laat die vraag nu eens op uw aller hart leggen. Paulus, die roept het uit. Het was wel laat. Oh ja, als hij op die anderen ziet, dan weent hij weer. Hoe heb ik het toch lang volgehouden? Maar, en dan komt de blijdschap en de vreugde. De laatste van allen, als van een ontijdig geboren, is hij toch van mij gezien. Kan dat nu feitelijk nog? Natuurlijk niet. Niet in de zin Jezus zien zoals de discipelen en Paulus hem gezien heeft. Met het natuurlijke, lichamelijke oog. Naar het vlees kunnen we hem niet meer zien. Hoe schrijft de apostel het? De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Zo schrijft Petrus het. Maar toch blijft het ook waar wat Paulus zegt. Niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Voor het oog des geloofs wordt Christus ontdekt. Door dat geloof wordt hij gekend en omhelst. Maar ook ontvangen, opdat hij in het hart wonen door de Heilige Geest en daar een gestalte verkrijgen. Dan aanschouwen we Christus met het oog onze geestes. En dan wordt het een geestelijk kennen en zien. Dan behaagt het God zijn zoon in ons te openbaren. En wat zou het u een voorrecht zijn als ge vanmorgen, kom, doe het eens. Als ge vanmorgen u eens waarachtiglijk, in waarheid, naast Paulus kon gaan staan en zeggen: Paulus, dat mag je niet alleen zeggen. Paulus, de laatste van allen, is hij ook van mij, als van een ontijdig geboren, gezien, ook van mij gezien. Dan is het, en daar eindig ik nu mee, een toon van dankbaarheid. Dan kan Paulus niet anders, en hoe schrijft hij het in dit 15e hoofdstuk van zijn brief? Dan kan Paulus, als hij het weer inleeft, dat hij die opgestane zaligmaker heeft aanschouwd. Dat die Heere Jezus leeft en dat zijn kerk met hem zal leven tot in alle eeuwigheid. Dat de dood verslonden is tot overwinning.
dat Satans kop verborzeld is, dat al de vijanden zijn verslagen, dat God bevredigd is, dat er niets meer en in der eeuwigheid niets meer voor Gods kerk is te doen, omdat die levende zaligmaker er alles gedaan heeft. En die Heere Jezus nu alleen maar het leven der ziel kan zijn. Welke dankbaarheid leeft er dan in het hart? En dan heeft Paulus, als een ontijdige woorden, ja, maar niet de minste, maar hij mocht nog de meeste worden in zijn arbeid in het koninkrijk, dan heeft hij die opgestane zaligmaker gepredikt in Damascus, in Jeruzalem, in Athene, in Galilea, in Efeze, in Antiochië, in Arabië, in Griekenland. Jezus leeft en wij met hem. Indien hij niet opgestaan waren, dan waren we nog in onze zonden. Maar hij leeft, heeft God bevredigd, de kerk verzoend, die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods blijft op hem. Gods lieve geest, passen het aan uw hart toe. We gaan naar huis en ons aller hart bidden. Heere Jezus, opgestane Christus, doe mij met het oog des geloofs u zien, opdat we niet rusten voor we het getuigen, ter laatste van allen, ook van mij gezien. Amen. Het eerste vers uit 116. Het eerste vers. Verheerlijkte Christus aan vaders rechterhand in de hemel der heerlijkheid, die nog verschijnt aan uw volk. Ach, verschijn ook aan onze zielen. Wat zou het een voorrecht zijn het mee te mogen getuigen met de apostel. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Ja, wel waard weggeworpen te worden, maar nu aangenomen om Christus wil. Eeuwig wonder, nooit te vatten, zalig te aanbidden, dierbare Christus. Mocht u openbaren voor zo menig bekommerd zielsoog, dat zo van ver staat, mocht ges doorbrekende genade schenken, en de zielen met een oog des geloofs u aanschouwen. Hij leeft, en nu zullen wij met hem leven. Amen.
Het vierde vers uit Psalm 113. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.